Wel, ja, lieve mensen, goed om jullie te ontmoeten vandaag. We leven in een bijzondere tijd, hè? Tijd waarin we zien dat Gods woord in vervulling gaat. Een tijd waarin ons hart steeds harder gaat kloppen, omdat we hem verwachten, terugkerend op de wolken om ons mee te nemen naar dat eeuwig vaderhuis. En de dingen gaan zo razendsnel, dat het bijna niet meer bij te benen is, toch? Dat wat vandaag gebeurt, morgen alweer oud nieuws is, want er gebeurt weer iets nieuws. Maar goed, ik wil het daar niet over hebben. Iemand vroeg mij eens, oh, Bruco, hoe kom jij nou toch altijd aan je spreekonderwerpen? Je preken. Ze hebben vaak een rare titel of een andersoortige titel dan we gewend zijn. Ja, dat heeft alles te maken met de indrukken die de geest van God in mijn leven geeft. En soms haal ik dat uit de krant of de televisie, op de dingen die ik zie, die me raken. En dan voel ik dat dat wat me raakt soms het verdriet is van de Vader. Of dat het een onderwerp is wat de geest als het ware aan me geeft om het uit te werken en door te geven. Dat is ook zo met het onderwerp wat ik vandaag met jullie wil bespreken. En de titel is een hele vreemde titel, denk ik. Ik weet niet hoe jullie het vinden. Oh ja, daar staat het al. Het huis van Adam. Valt het nou onder de categorie zo van, had Adam een navel? U bent dat arts, geloof ik. Hè? Weet u of Adam een navel had? Nee. En Eva? Weet je het? Heb je er wel eens over nagedacht? Jij hebt een navel, ik heb een navel. Hè? Dat is allemaal uit onze geboorteproces gekomen. Een litteken eigenlijk. Adam is natuurlijk niet geboren uit een moeder, hè? Dus hij had geen navel. Maar goed, onder die categorie wil ik mijn onderwerp niet scharen. Het huis van Adam. Het lijkt er wel een klein beetje op, hè? Maar goed, ik wil graag met jullie lezen uit Genesis 2, 1 vers. Genesis 2, 1 vers. En dan ga ik voor jullie vertellen waarom dit onderwerp mij zo aangreep. Vers 8. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten met een hoofdletter. En hij plaatste daar de mens, zo heette Adam oorspronkelijk, gewoon mens. Zoals God dat in de hemel zei, laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Pas later kreeg Adam, toen hij daar als het ware een soort levende ziel werd, toen kreeg hij pas zijn naam Adam of Rode Aarde, omdat hij uit die rode aarde geformeerd was. Maar van oorsprong heet hij gewoon mens. Vandaag de dag zou je het bijna als een scheldwoord kunnen doen. Mens, erger je niet of zo. Nou, hij heet de mens die hij geformeerd had. En dan gaan we ook naar het evangelie van Lucas. En daar komen we de tweede Adam. Dit is de eerste Adam. En de tweede Adam is onze Heer Jezus Christus. Hè? En daar, die kom je ook tegen in Lucas 9 vers 58. Lucas 9 vers 58. Als iemand hem wil volgen en zegt, ik ga u volgen, Heer Jezus. Dan zegt Jezus, weet één ding tot die man. De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten. Maar de zoon van der mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Met andere woorden, de tweede Adam had geen huis. Ja, dit onderwerp heeft me geraakt omdat ik, en wij met z'n allen natuurlijk, enorm geconfronteerd worden met het grote aantal mensen wat homeless is. Geen dak boven het hoofd. geen behuizen. En niet alleen in Ter Apel zien we die beelden, maar eigenlijk door heel Nederland heen. En toen ik dat zo tot me liet, moest ik denken aan een situatie nu 55 jaar geleden, toen mijn vrouw en ik besloten om elkaar het jawoord te geven. Ik had nauwelijks een baan. Ik werkte een tijd lang als een soort vrijwilliger tegen 20 gulden per week zakgeld bij broeder Maasbach, bij de oude heer Maasbach in Den Haag. Nou, daar kan je niet van sparen. Maar ja, we wilden graag trouwen in plaats van te branden. Jullie begrijpen de uitspraak, hè? Trouwen in plaats van te branden. Maar we hadden geen huis. Want er was in die tijd, 55 jaar geleden, woningnood. En om een huis te kunnen huren, en dan had je nog geen huis, alleen maar om het te kunnen huren, moest je in die tijd 3 jaar getrouwd zijn. Weet je dat nog, Ruud? Want jij bent van datzelfde bouwjaar. En of je moest na een jaar al een kindje hebben, dan kon je ook een soort versneld proces aangaan en dan kwam je ook in aanmerking om een huis te huren. Maar wij hadden maar 1 oplossing, bij mijn schoonmoeder inwonen, met schoonouders inwonen. In het kamertje waar Marijke met haar zusje altijd heeft geslapen. Nou, dat vond ik geen goed idee. Gelukkig werkte mijn vrouw bij de gemeente gemeente Rotterdam en kon zij via de gemeente een huisje onder de huurwaarde. Wat is een huisje onder de huurwaarde? Eigenlijk is dat een niet. Twee of drie hoog, 2 hoog denk ik. En daar aan de voorkant was een gezinnetje en wij woonden aan de achterkant. Wij waren blij met de achterkant, want dan hadden we uitzicht op een boom. Een beetje groen, in een smal straatje. Met een woonkamertje, met een soort alkoofje waar je moest slapen. En onze kledingkast was gemaakt van een roe, met een gordijntje ervoor, waar je kleren achter kon hangen. En we hadden gelukkig een toilet, maar een badkamer hadden we niet. Vandaar het huisje onder de huurwaarde. Maar we waren er super gelukkig mee. Kunnen jullie dat voorstellen? Ja, hè? Nou, vandaag de dag is er opnieuw sprake van een woningnood, een huizentekort. En volgens het CBS zijn er in Nederland schrik niet 33.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar die dakloos zijn. Alleen in de stad waar wij wonen, Rotterdam, zijn 2500 mensen die 's avonds of 's nachts buiten slapen. Om opgevangen kunnen worden tijdelijk in de Pauluskerk. En volgens het rapport van de Verenigde Naties, de UNHCR, zijn er schrik niet 125 miljoen mensen die vanwege dreiging, vanwege conflict, vanwege geweld, vanwege mensenrechten, of omdat ze een beter leven zoeken, homeless, hebben ze geen huis, verlaten ze het land. En als discreet van Trump, hè? Heet dat zo? Wat hij met een grote pen heeft getekend. Ik geloof het eerste decreet of discreet? Nee, het is een decreet, maar je kan ook zeggen discreet. Een decreet in uitvoering gaat, dan worden er 1,8 miljoen mensen uit Amerika opnieuw het land uitgezet. En dan zijn ze homeloos. Het zijn mensen die illegaal daar verblijven. Nou, dat alles ziend en overdenkend, kwam ik bij de vraag, en hoe was het nou in het begin? Woonde Adam in een schitterend paleis? Had God ervoor gezorgd dat hij een geweldig huis tot zijn beschikking had? En bouwde Adam later in zijn eentje een huis voor hun beiden, Adam en Eva? Toch logische vragen? Als je dit zo allemaal meemaakt in je eigen woonomgeving. Misschien zijn er hier wel mensen die vanavond op straat... Nee, ik zie niemand die op straat slaapt. Jullie zijn allemaal wel gekleed en wel gevoed. Nee, ik denk dat jullie allemaal een dak boven je hoofd hebben. Waarom heb je eigenlijk een huis nodig? Wel, je hebt een huis nodig om je te beschermen tegen andere mensen of tegen dieren. Gisteren zat ik toevallig op de evangelische omroep te kijken naar een dierenfilm over de hermenietkreef. Hebben jullie die gezien? Zo rond, ik geloof, 9 uur of zo. Een hermenietkreef die woont in het huis van iemand anders. Een slak, een lege schelp. En bij tijd en wele groeien ze uit die schelp en dan ontstaat er in die omgeving een soort woningruil. En dan kruipt de een eruit en zoekt een grotere schelp en de ander kruipt in zijn plaats. En eentje kwam te laat. Die wilde erin kruipen, maar werd eruit gejaagd. Die man die hem net voor was, een hermenietkreef. En dan zat hij daar naaktloos. Zijn lijf kwetsbaar, want er liepen vogels die dat graag oppikten. Misschien heb je die film gezien, anders moet je het maar in de herhaling kijken. Prachtige film. Ja, het moet je beschermen tegen mens of tegen dier. Het biedt je onderdak tegen klimaatveranderingen waar we middenin zitten. In kou of stormen of hitte. Het is een plek waar je thuis kan voelen. Senang heet dat in onze taal. Het is een basis, een rustplek, een thuishaven. Vandaar dat je dat programma hebt Droomhuis gezocht, toch? Mensen zijn steeds op zoek naar een huis, een droomhuis met een stabiel fundament, met stevige muren, met een dak boven je hoofd, met verschillende ruimte voor verschillende activiteiten. Je wil ook niet koken en je behoefte doen in diezelfde ruimte, toch? Een soort schuilplaats, een soort heiligdom voor jezelf. Een ruimte waar je herinneringen kan opbouwen. Kennen jullie dat lied, Het tuinpad van mijn vader, van Sonneveld? Nou, die kijkt terug en met een heimwee alleen naar het tuinpad. Dan heeft hij nog niet eens over het huis waar hij in heeft gewoond. Bestaat toch steeds, hè? Moet men eens op internet bekijken. Tuinpad van mijn vader, dat zingt hij vol melancholie. Wij, jullie en ik, hebben een huis nodig. Waarom? Omdat we met elkaar leven in een gebroken wereld. Omdat we in eenzelfde positie verkeren als wat Kaïn op een gegeven moment tegen de Heere God zegt. Dat kan je lezen in Genesis 4, vers 14. Kent Kaïn, de oudste zoon van Adam en Eva, hoe hij zijn jongere broer Abel doodsloeg en hoe hij dan door God verbannen wordt. En dan zegt Kaïn dit: u verjaagt mij van deze plek. En die plek was nog in de buurt van het paradijs. Een beetje als het tuinpad van de vader. In de buurt van het paradijs. Nog een klein beetje met herinneringen en met een zekere veiligheid. U verjaagt mij van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En dan zegt hij, en wat gebeurt er dan als ik dolend en dwalend over de aarde moet gaan? Denk aan de vele vluchtelingen. Dolend en dwalend. Ja, dan heb je bescherming nodig. Dan ben je op zoek naar een veilige plek. Dan ben je op zoek naar je eigen heiligdom als het ware. Als ik dolend dwaal over de aarde moet gaan, kan ieder die mij tegenkomt mij doden. Dat was zijn bedreiging, daar was hij bang voor. Vandaar dat hij die veilige plek zoekt. Maar nu terug naar het huis van Adam. Het antwoord heeft de Heere God ons eigenlijk al gegeven. God bouwde nooit en te nimmer een huis voor Adam. En Adam bouwde nooit, althans niet in die eerste fase van hun bestaan, een huis voor hen samen. Waarom niet? Wel, we hebben gelezen, waar woonden ze? Help me eens even. Waar woonden ze, Adam en eerste instantie, later Eva? In een hof. In een speciale gebied. In een speciale tuin die God voor hen gemaakt had. Voor hem in de eerste plaats. En later ook voor zijn lief vrouwtje. De hof van Eden. Dat was hun huis. Dat was een ommuurde omgeving, als het ware. Buiten de hof waren doorns en distels, lezen we later. Misschien ook wel vervaarlijke dieren, we weten het niet. Maar die omgeving was door God speciaal gecreëerd als een home voor hen. Dat was hun huis, hun thuis, hun heiligdom. Ze leefden in het paradijs, een veilige omgeving waar geen klimaatproblemen waren. De Bijbel zegt pas bij de zondvloed stroomde het water uit de hemel. Daarvoor werd de aarde bedauwd. Was er een heerlijk mild klimaat. Waren er geen temperatuursverschillen. Het was een omheinde plek zoals het huis van die man die we in de Bijbel tegenkomen, Job. Job kent u wel, hè? De man van beproevingen. Onbegrepen beproevingen. U kunt dat lezen in Job 1, vers 10. Als de Satan een vergadering bijwoont in de hemel. Hij had toen nog toegang tot de hemel, althans voor bepaalde momenten als aanklager. En dan zegt God, waar kom je vandaan? En dan blijkt dat hij net als Kaïn, hij doolde en hij zwierf over de aarde om te kijken wie hij als prooi kon binnensleuren. Hij doolde over de aarde om te kijken wat hij kon vernietigen. En dan zegt God vol trots, zoals een vader trots kan zijn op zijn kind. Heb je toevallig ook mijn knecht Job gezien, mijn kind Job gezien? Onberispelijk, een voorbeeld voor al zijn tijdgenoten. Voorbeeld voor jou en ook voor mij. Ja, zegt Satan. Natuurlijk, Job heeft het makkelijk. U heeft hem om zijn gezin, om zijn bedrijf. Hij was waarschijnlijk een rijke man. Om zijn bedrijf heeft hij een muur gebouwd. Uw armen omringen hem als een bescherming. Zo was het paradijs. Zo was het gebied waar Job woonde. Lees dat maar in Job 1. Maar als u uw hand terugtrekt, als u uw vinger maar terugtrekt van hem, eens kijken wat hij dan zegt. Want hij dient u omdat hij door u beloond wordt. Dat was de uitdaging die hij God stelde. En dan geeft God hem toestemming. Nou, u kent dat verhaal. Weet u, Adam, nog Eva hadden een huis nodig zoals wij dat nodig hebben. Er was geen bedreiging. Er waren geen temperatuursverschillen. De hele tuin was door God gecreëerd. Speciaal voor hen. Een ideaal oord. Een geweldig gebied. Ze hadden geen huis. Net zoals we lezen dat Adam En als het niet klopt, dan moeten jullie het me maar zeggen, hoor. Want ik ga nou iets zeggen wat niet alledaags is. Maar Adam, nog Eva, hadden kleding aan. Klopt dat? Is niet uit mijn duim gezogen, hè? Toch, hè? Jullie veroordelen me niet omdat ik dit heb gezegd. Hij heeft gezegd dat die man en die vrouw daarna rond... Ja, zo staat het er. Waarom hadden ze geen kleding aan? Hebben jullie erover nagedacht? Net zoals ze geen huis nodig hadden, hadden ze geen kleding aan. Waarom? Omdat ze gekleed waren met twee dingen. Heiligheid en reinheid. Je zou kunnen zeggen, heiligheid was hun bovenkleding en reinheid hun onderkleding. Ze hadden het niet nodig. Pas toen ze zondigden. Toen schaamden ze zich voor elkaar. Toen ontdekten ze hun naaktheid. Toen was er schande en wilden ze verstoppen zelf voor elkaar. Maar daarvoor waren ze gekleed door heiligheid en door reinheid. Na de zondeval schaamde de mens zich voor elkaar. En huilde ergens in het paradijs een vijgenboom. Heeft u wel eens een vijgenboom zien huilen? Ja, ik meen het serieus. Wie heeft er een vijgenboom in zijn tuin? Niemand? Je kan ze tegenwoordig voor een paar eurotjes kopen. Ik heb een grote vijgenboom in mijn thuis. En af en toe pluk ik er een groot blad van af. Wat gebeurt er dan? Dan huilt die witte tranen. We noemen dat hars of in het Indonesisch geta, toch? Die vijgenboom huilde voor het eerst witte tranen. En niet veel later schreeuwden dieren het uit. Waarom? Omdat God ze moest slachten om Adam en Eva te kleden met dierenvellen. Ja, dat gebeurde er na de zondeval. Stierven er onschuldige dieren en huilde de vijgenboom. Ja, maar zult u zeggen, waar sliepen Adam en Eva dan in dat paradijs? Want het werd ook avond en het werd ook nacht. Ja, en dan wil je toch naar je bedje toe, toch? Naar die speciale kamer die je thuis hebt, je slaapkamer, om daar heerlijk op je Ubica-matras te liggen. Hadden ze die dan niet? Nee, die hadden ze niet. In hun tijd deden ze wat Jacob deed. Kent u dat verhaal van Jacob als hij op de vlucht is voor Esau? Nadat hij op een listige manier het eerste geboorterecht van Esau had gekregen in ruil voor een bord linzensoep. Dan is Esau zo kwaad dat hij elk keer dacht, hoe kan ik mijn broer te pakken nemen? En dan vlucht Jacob, eigenlijk op advies van zijn moeder, naar de familie van zijn moeder. En onderweg, ja, dan gaat de zon ook onder, hè? De eerste dag loopt hij in end richting de familie. En dan gaat de zon onder. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de Bijbel, dan zoekt hij een plek midden op het open veld waar hij kan slapen. Zie je het gebeuren? Hij zoekt en hij vindt een plek. En hij kijkt verder, hij zoekt een platte steen. En hij rolt zijn mantel op als een soort kussentje. Legt hij op die platte steen en valt daar in slaap. En op het moment dat hij als het ware gaat slapen, ziet hij de hemel, het sterrenpracht aan de hemel. Hebben jullie die sterren van de week gezien, gisteren, eergisteren? Die zeven sterren die op een rij stonden met Mercurius als hoofdster. En al die sterren, als je het niet hebt gezien, misschien kan je het vanavond nog zien. Maar anders moet je, ik weet niet hoeveel, 40 jaar geloof ik, wachten voordat het weer gebeurt. Dat die zeven sterren in één lijn staan. Ja, astronomen waren helemaal lyrisch daarvan. Astronomen zijn mensen die de sterrenwetenschap buiten. Maar astrologen die dachten, Oei, 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 dat zijn slechte voortekenen. Ik weet het niet hoor, ik zeg maar wat. Daar moet je niet in geloven. Wij geloven niet in die sterrenkunde en dergelijke. Nou, hij zoekt die plek en hij kijkt en ziet Gods schepping in die sterren. En hij valt zo in slaap. En dan krijgt hij een droom. Hij ziet een ladder uit de hemel op de aarde waar hij slaapt. En hij ziet daar engelen die daar al stonden. Op die plek waar hij die nacht doorbracht, stond waren die engelen alweer. Want ze gaan van beneden naar boven, niet van boven naar beneden. Ze waren er al. Ze zijn als het ware meegereisd met Jacob. En ze klimmen op en ze doen verslag in de hemel wat er met Jacob aan de hand is. En ze krijgen van God de opdracht om voor Jacob te zorgen. Zoals wij elke avond bidden voor onze kinderen en kleinkinderen. Heer, laat u... gebiedt u engelen om over ons te waken. En dan wordt hij wakker. En dan wordt hij wakker met schrik. En dan realiseert hij dat het niet zomaar een plek is. Dan realiseert hij, en dan zegt hij dit: het is een onzagwekkende plek waar ik vannacht heb geslapen. Het is het huis van God. Het is de poort van de hemel. Hij zoekt naar beelden en naar woorden om te beschrijven wat een geweldige plek hij van God heeft gekregen om zijn hoofd neer te leggen. Zo'nzelfde plek hadden Adam en Eva ook. Huis van God. Daar waar God is, is de hemel. Daar waar God is, is het paradijs. Halleluja. En als wij staan in het centrum van zijn wil, zijn wij op diezelfde plek. Zo is God almachtige. En hij noemt die plek Bethel. Mijn vrouw en ik zijn jarenlang voorgangerzegbaar geweest van een Bethelgemeente in Den Haag. Adam en Eva, zij sliepen in het huis van God. Want daar waar God is, is zijn thuis. Slapen jullie, slaap jij in het huis van God? Ja, waar het ons kan brengen, hè? Dat simpele vraagje. Waar en hoe ziet het huis van Adam eruit? Daar waar God is, is zijn thuis. Net zoals die twee vogels uit Psalm 84. Je moet dat maar voor jezelf lezen. Psalm 84, daar spreekt de psalmist het over twee vogels. Een mus en een gierzwaluw. Een zwaluw. En hij zegt, die mus woont daar dicht bij die tempel. Die gierzwaluw woont misschien in een ander land, is aankomen vliegen. Maar beide zoeken ze een plek om te wonen, om te nestelen, om hun gezinnetje groot te brengen. En dan vliegen ze niet zomaar het eerste beste huis binnen. Nee, zij zoeken de plek waar God verblijft. Zij zoeken de tempel en ze vliegen door een van de openingen van de tempel naar binnen. En je zou zeggen, die zwaluw die zal wel daar ergens in de nok door middel van klei die hij uit de rivier vist, zijn nest bouwen. En die zwaluw en die mus misschien ook zo. Nee, er staat geschreven, zij zoeken de meest drukke plek in de tempel. De mus en de zwaluw zoeken en bouwen hun nest bij het altaar. Daar waar gebeden wordt. Daar waar verzoening plaatsvindt. Daar waar offers gebracht worden. Daar waar God en mens zich als het ware verenigen. Daar vindt de mus die vlakbij woont, maar ook die zwaluw die uit een ander werelddeel is komen vliegen, hun huis, hun thuis, om het gezin, hun kinderen, hun nakomelingen veilig groot te brengen. Ik zou bijna zeggen, zij wel. Die mussen en die zwaluw. Maar hij niet. En weet u wel over wie ik het heb als ik het zeg? Hij met een hoofdletter niet. Want we hebben het gelezen. Vossen en vogels, ze hebben een plek, een domicilie waar ze veilig kunnen zijn. Maar de zoon van mensen heeft geen plek waar hij zijn hoofd neer kan leggen. En weet u wat er gebeurde in die tempel op een dag? Je kan dat lezen in Johannes 8, vers 59. Dan rapen boze Joden die met hem in gesprek waren. Maar het is net als het gesprek tussen Zelensky en Trump. Dat escaleert, dat botst. En heb je het gezien, dat gesprek? Afgelopen vrijdag, geloof ik. En dan raken ze zo verhit. Het heeft niet veel gezien of Trump had hem, die kleine man, een klap in zijn gezicht willen geven. Ik zag aan zijn lichaamstaal dat hij ertoe in staat was. Nou, die boze Joden waren zo boos op het antwoord en op het verhaal wat Jezus hen vertelde, dat ze stenen vanuit het tempelcomplex haalden, zochten, bij elkaar raapten en naar hem toe renden met die stenen om hem te stenigen. U moet dat maar eens lezen. Er was geen plek voor Jezus in de tempel. Ja, om gestenigd te worden. En we kennen natuurlijk de geschiedenis dat hij als pasgeboren kind midden in de nacht door zijn moeder en door zijn vader werd meegenomen uit die veilige slaapplaats waar hij daar op dat moment lag. En ze vluchtte als gezinnetje, jong gezinnetje, naar Egypte. Waarom? Omdat Herodes een razzia was begonnen. Op zoek naar alle passige in die periode geboren jongetjes om ze om te brengen. Zijn leven was al jong in groot gevaar. Hij had niets, maar dan ook niets. Zelfs die mooie mantel die hij misschien van iemand die had gekregen, ik weet het niet. Maar zelfs zijn kleren, die toch ook een soort huis zijn, hè? Ja toch? Je kleding is ook een soort huis om je te beschermen tegen kou, tegen naaktheid. Om je mooier te maken dan je bent misschien. Want kleren maken de man. Dat is een typische uitspraak, hè? Niet kleren maken de vrouw, het kleren maken de man, zeggen ze altijd. Maar goed, zelfs die kleding die hem als een huis bedienden, werden door Romeinse soldaten van zijn lijf gerukt en verdobbeld verdeeld onder hen. Niets had hij meer toen hij daar aan het kruis hing. Niets, niets, niets. Ondanks dat zegt hij bemoedigend tegen jou en tegen mij. En die bemoediging geldt zeker voor de toekomst. Hij zegt in Johannes 14, vers 1. Johannes 14, vers 1. In het huis van mijn vader. En nogmaals, denk niet dat het huis van zijn vader een groot kasteel is. Of een enorm appartementencomplex. Maar het huis van zijn vader is de hemel. Daar woont hij. Dus niet op een vaste plek, in de hemel gewoon. De hemel is zo onzegwekkend, we hebben daar geen woorden voor. Maar in die hemel, zegt de Heer Jezus, daar wordt speciaal voor jou, en voor jou, maar ook voor mij gelukkig, daar wordt voor ons een speciale plek, misschien wel een soort paradijs gemaakt, zoals dat eerste huis van Adam en Eva een paradijs was, maar dat een speciaal paradijs voor jou. En voor jou, anders dan het paradijs van Adam, veel mooier misschien. Maar voor ons wordt er een plek gebouwd, klaargemaakt, ontworpen. En wat Jezus zegt, weet één ding. Ik ben daar druk mee bezig. En ik ben er ook. Ik kom er ook wonen bij jullie. Ik moet dat maar lezen. In het evangelie naar Johannes. Ik woon er ook. Ja, en dat paleis, of dat plekje, dat lijkt niet op het paleis op de dam, wat op de dam staat. Het lijkt niet op het paleis waar de koning en zijn vrouw nu wonen, Huis Den Bosch. Het lijkt niet op dat hele grote paleis wat in Versailles staat. Nee, het is veel indrukwekkender. Ik geef daar geen woorden aan vanmiddag. Zoals Johannes, toen hij daar in Johannes van Patmos, toen hij daar een kijkje in de hemel mocht nemen, rondliep en op zoek ging naar een tempel. Hij zag muren die ontwikkeld waren van de duurste edelstenen. Hij zag een soort stad met 12 poorten. En ik heb altijd als kind gedacht, die poorten zijn bezet met allemaal kostbare parels. Klopt dat wat ik dacht? Nee, dat klopt niet. Toen ik het nog eens een keertje nalees, toen las ik dat. Een poort bestaat niet uit allemaal parels, een poort bestaat uit één grote parel. Eén grote parel. Kan je dat? Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen, toch? Ik heb niet eens thuis één klein pareltje, althans niet een echte parel. Ja, die Mallorca-parel, maar dat zijn beschilderde pareltjes, geloof ik. Beschilderde kralen. Nou, hij zag, en dat kan je lezen in Openbaringen 21 en 22e vers, toen hij naar de tempel zocht, zag hij geen gebouw van opgebouwd uit stenen of uit goudstukken, niets. Hij zag geen fysieke tempel. En hij stelde de vraag, waar is jullie tempel dan? Want jullie moeten toch samenkomen om de Heere God te aanbidden? Toen zei die engel, God is onze tempel. God is ons huis. We hoeven niet meer, hoor je deze kerk? Maar het gebouw is de lichtbron. We hoeven niet meer naar de lichtbron te gaan. Nee, want daar waar God is, is zijn huis. Daar waar God is, is zijn tempel. Dus ga niet op zoek naar een huis van goud, van steen, van hout of wat dan ook. Want daar waar God is, is zijn tempel. Goed, dat wetend, ga ik eindigen met een advies. Want we wachten nog even af, hè, tot Jezus terugkomt en hij ons meeneemt naar het huis van zijn vader, om daar met eigen ogen te zien wat er voor jou ontworpen en klaargemaakt is. Ondertussen moeten we gebeuren twee dingen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Hij zei, eigenlijk vinden er twee parallele processen plaats. Hier op aarde vindt er een proces plaats, maar in de hemel ook. Ik zal u iets vertellen, want dat kan ik alleen maar over mezelf. Over het proces wat hier op aarde komt. Ik word dit jaar 79. Volgende week krijg ik voor het eerst mijn gehoorapparaat. En mijn mond wordt steeds meer gevuld met porseleinen, nepkronen en tanden. Dus ik ben een beetje doof aan het worden. En ik heb een leesbrilletje nodig. En toen ik van de week probeerde om de bus te halen, en halverwege de bus toerende, toen moest ik stoppen, want ik voelde mijn hart tikken in mijn keel. Ik kon niet verder, ik moest plan doen. Dat proces vind je op aarde. Paulus zegt, elke dag wordt jouw aardse lichaam, jouw tabernakel, wordt een stukje afgebroken. Maar daar hoef je niet verdrietig om te zijn. Daar moet je ook niet boos om worden. Als je in de spiegel kijkt, moet je niet kwaad op jezelf zeggen. En zeggen, ja, hoe, hoe. Nee, dan moet je gewoon lief zijn. Loes, loesen. Want dat is nodig. Welke tekst heeft ze voor het eerst gezien? Wat je mond uitspreekt, hè? Pas op, hoe was die tekst? Ik ben het even kwijt. Dood en leven zijn op je tong. Wat je spreekt, dat geeft leven of dood. Als je slecht over je lichaam praat, het afkraakt, of dat je lief bent. En zeggen, ondanks je leeftijd, oh, je bent er nog wel. Je moet het koesteren. Je moet het goed verzorgen hier op aarde. Alhoewel het wordt afgebroken, je moet het koesteren en goed verzorgen. Want weet één ding, in datzelfde tempo wordt er in de hemel, een woning klaargemaakt. Dus vol goede moed je lichaam verzorgen en koesteren. En onder leiding van de Heilige Geest, bouw je aan je levenshuis. En twee dingen kunnen je daarbij helpen. Neem het mee naar huis en overdenk het en pas het toe in je leven. Twee dingen kunnen je bij helpen onder leiding van de Heilige Geest te bouwen aan je levenshuis. Door twee dingen, je gebedsleven en je geestelijke daden. Wat je doet bijvoorbeeld naar aanleiding van de prediking van vandaag. Hoe je dat in praktijk gaat brengen. Hoe je dat gaat uitwerken. Hoe je misschien de nood van de ander die homeless is, kan zegenen door een gift over te maken of door iemand in je huis op te nemen. Ik noem maar wat. Gebedsleven en geestelijke daden zijn net als die twee kleding, heiligheid en reinheid, instrumenten. Met andere woorden, en dat is echt het einde van mijn boodschap, met andere woorden, jij bent een geestelijke bouwvakker. Ik hoor niemand amen zeggen. Jij bent een geestelijke bouwvakker. Amen. Oké. Bouw dan aan je levenshuis. Amen.